Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Wij willen zingen van Psalm 69, het vierde vers. Stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen in aansluiting daarop van Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 18, te beginnen bij vers 28 tot en met hoofdstuk 19, vers 7. Johannes 18, vanaf vers 28 tot en met hoofdstuk 19, vers 7. Zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, omdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar omdat ze Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Ze antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hem: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus. En zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren, en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou, en ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei tot hen, ik vind geen schuld in hem. Toch gij hebt een gewoonte dat ik u op de Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen alle wederom zeggende, niet deze maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornige vlochten hebbende zette die op zijn hoofd en wierp hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, ziet, ik breng hem tot u uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen ze zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij hem en kruis hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Johannes 19, de versen 5 tot en met 7. Johannes 19, vers 5 tot en met 7. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed, en Pilatus zei tot hen, ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen ze zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hem, neemt gij hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Tot zover. Laat ons samen bidden om Gods onmisbare zegen. Heren, wij mogen vanmorgen zijn op heilige grond. Wij worden bepaald bij het bitter lijden van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat alles naar uw bepaalde raad en voorkennis. U, Heere Jezus Christus, hebt het na dit lijden en na uw sterven ook zo verwoord. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En nu wordt ons dit evangelie van de lijdende Christus gepredikt, opdat wij onze ogen op hem zouden slaan. Immers, u hebt in hem de zaligmaker der wereld geschonken. U hebt hem gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. U wordt ook vanmorgen van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker. En u weet u wat wij nodig hebben, Heer. O, dat dan geen zondaar zou weigeren om op u te zien. Geef dat we allen, door woord en geest, onze ogen zouden slaan op hem, die u gegeven hebt, om onszelf zalig op te staren. Zie op mij, en word behouden, o alle gij einden der aarde. En waar wij weigerachtig blijven, Heer, o u weet wat ons wacht. En daarom waarschuw u er ons bij voordeur voor, om toch niet onze ogen van u af te keren, maar om te zien op het lam van u, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Heere, geef dat we in alle ernst en liefde uw woord mogen verkondigen. Schenk ons daartoe de hulp van uw geest. En schenk uw gemeente uw geest, opdat we voor het eerst of opnieuw uw woorden aan ons hart mogen sluiten. U hebt het zelf gezegd, wie uit de waarheid is, die hoort hem. Dan hebben wij uw stem leren kennen. Mijn schapen, zegt u zelf, horen mijn stem. Ze herkennen hem uit duizenden. En laat dat ook vanmorgen zo zijn, dat we het met de bruid uit het Hooglied mogen getuigen. Dat is de stem van mijn liefste. Om uit te gaan op de voetstappen der schapen, zoals uw woord zegt. En wij u mogen ontmoeten, Heer. Daartoe stelt u toch ook de dienst van uw woord in. Opdat de gemeenschap met u, door de Heilige Geest, in ons hart en leven gestalte zal krijgen. Het zij voor het eerst of opnieuw. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Geef ons een ongestoorde en rijk gezegende dienst, zowel in spreken als in luisteren. Neem onze aandacht gevangen onder de kracht van uw heerlijk evangeliewoord. Wij bidden het u alles voor ons, zoals we samen mogen zijn in uw huis met velen, oud en jong vergaderd rondom uw woord, maar ook de gemeente thuis met ons verbonden. Wil ook daar uw zegen schenken, opdat de gemeenschap met u ervaren mag worden, en ook de gemeenschap onder elkaar, de gemeenschap der heiligen, zoals uw woord daarover spreekt. Wij vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus, en in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, volgende week zondag 24 maart hoopt in de morgendienst uw eigen predikant en in de avonddienst dominee van Assen uit Nieuwe Tongen voor u voor te gaan. De activiteiten voor de komende week: morgen is het mannenvereniging, dinsdag catechese, woensdag bijbellezing, vrijdag belijdeniscatechese, volgende week zondag is het zondag catechese. Dinsdagavond 26 maart aanstaande is de afsluitingsavond van het catechese seizoen, deze avond met als thema: Ik, Jezus, ben met u. zou er een spreker zijn van de stichting Kimon. De avond startte om 19:30 en alle jongeren, ouders en andere belangstellenden zijn vooraf om 19:45 al van harte welkom voor een bakje koffie, thee of fris. Wat al deze data betreft, zo de Heere wil en wij leven. De collecte voor vandaag. Er zijn in deze dienst 2 rondgangen. De eerste is bestemd voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. In de busjes bij de uitgang is de 3e collecte die bestemd is voor de zending. Van harte aanbevolen. Zingen wij nu samen van Psalm 118 en daarvan de versen 13 en 11 in deze volgorde ook. Psalm 118, vers 13 en 11. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'n naam. En ook het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. We noemen nu de versen 13 en 11 van Psalm 118. Gemeente, het is nu al voor de derde keer dat Pilatus uit het rechthuis komt om met de Joden te spreken. De eerste keer was dat om de beschuldiging van de Joden te horen die zij tegen Jezus hadden. Wat voor beschuldiging brengt gij in tegen hem, vraagt hij. En de tweede keer nadat Jezus door Pilatus gehoord is geworden om te zeggen tegen de Joden: ik vind geen schuld in deze mens. En nu, voor de derde keer dus, terwijl Jezus in het rechthuis van Pilatus volkomen onschuldig mishandeld is geworden en bespot, komt Pilatus naar buiten om de Joden te ervan overtuigen dat hij in Jezus geen schuld heeft gevonden. Zo zegt hij toch in vers 4 van ons teksthoofdstuk: ziet, ik breng hem tot u uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Let op dat woordje ziet, dat we zeggen: let goed op wie er nu naar buiten komt. En dan komt Jezus naar buiten. Jezus dan kwam uit achter de rechter Pilatus aan dus. En dan staat erbij: dragende de doornenkroon en het purperen kleed. Nu kan de menigte die daar zich verzameld heeft zien wat er met deze onschuldige in het rechthuis gebeurd is. Eerst was Pilatus al aan de wens van de Joden tegemoet gekomen dat in plaats van deze onschuldige Jezus de moordenaar Barabbas was losgelaten. En nadat hij dat gedaan had, had Pilatus Jezus weer meegenomen naar het rechthuis. Zo lezen we in vers 1: toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Natuurlijk heeft Pilatus dat niet zelf gedaan. Er waren ook, zo blijkt uit het vervolg, soldaten in het rechthuis. En die hebben Jezus onschuldig gegezeld. Dat is wat hoor, want het Romeinse recht, ja, dat was een soort wereldberoemd in die tijd. En je zou dus denken dat dat recht bij de rechter Pontius Pilatus in goede handen zou zijn. Maar het tegendeel blijkt het geval. In dat rechthuis van Pilatus wordt het recht met voeten vertrapt, onschuldig. En toch klinken daar de harde klappen van de zweepslagen die meedogenloos op de rug van Jezus neerkomen. De dichter van Psalm 129 heeft dat al profetisch voorzegd: ploegers hebben mijn rug geploegd, ze hebben hun voren diep getogen. Maar dat recht moet nog met meer voeten getrapt worden. Want die soldaten, nadat ze Jezus hebben gegezeld, hebben hem inmiddels een kroon van doornen opgezet. En hem vervolgens ook nog eens een purperen mantel omgedaan, die als koningsmantel moet dienen. Want nu gaan ze de koning van de Joden eer bewijzen. En Matthäus, die zegt hier dan dat ze voor Jezus op de knieën vallen. Zie het voor je? Ze vallen voor hem op de knieën en ze bespotten hem met de woorden die ook in vers 3 van onze tekst voorkomen: wees gegroet, gij koning der Joden. Al hun haat tegen en al hun diepe afkeer van de Joden, want dat hadden ze. Ze konden die Joden niet luchten of zien. Nu al die afkeer en haat projecteren ze hier op deze weerloze Jezus, die zogenaamde koning der Joden. Vandaar ook dat sarcasme: wees gegroet, gij koning der Joden. En hoe kijken wij hier nou naar? Hoe luisteren wij hier nu naar? Want hier staat nu, en dat hebben die soldaten niet in de gaten, maar hier staat nu het Lam van God dat ter slachting geleid gaat worden. Hier staat nu het schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerder, zegt Jesaja. Alzo deed hij zijn mond niet open. En daarom wil ik nu al gaan vragen aan u, aan jou, om op dit Lam te zien. Want daar heeft de Heere God dit Lam voor bestemd. Hij heeft het Lam al beloofd in Genesis 3 vers 15. En nu gaan we zien hoe de Heere zijn belofte vervult. Hoe hij het oordeel over de zonde gaat bezoeken aan zijn lieve zoon in plaats van aan u, aan jou en aan mij. Dus ik zou zeggen, hij is het aankijken toch wel waard, nietwaar? Als de hemelse Vader die ervoor gezorgd heeft dat deze belofte van dit lam nu vervuld gaat worden, zegt, ziet, dat is een gebiedende wijs. Zo komt dat woord tot u en tot mij. Ziet het lam van God, het is mijn lam. En ik wil dat je naar hem zult kijken. En daarom wordt hij, zoals de apostel Paulus dat ook verwoordt in de prediking, ons voor de ogen geschilderd. Als dat lam van God. Dat, en laat ons dat niet vergeten, dat zijn ook de eigen woorden van de Heere gesproken door Johannes de Doper. Dat de zonden van de wereld wegdraagt. Nog even hoor, nog enkele uren zijn we ervan verwijderd. En hij zal inderdaad vastgenageld zijn aan het ruw houten kruis. Zonde van de wereld wegdragend. Daar hoort dan toch ook de zonde bij van de gemeente van Sirjansland, of niet? Hoort u dat niemand, hoor jij dat niemand daarvan wordt uitgesloten? Als God gebiedt om op zijn zoon te zien, die hier hangt als zijn lam, bestemd om u en jou en mijn zonde weg te nemen. Wie zich daarvan uitzondert, die zegt, ja, maar dat gaat mij niet aan. Inderdaad, die wordt daar daadwerkelijk van uitgezonderd, door zichzelf, maar niet door God. Want God zegt het, je moet naar mijn zoon kijken. Daar is het mij om begonnen. Daarom is er lijdenstijd in het kerkelijk jaar. Dat we 7 weken de tijd krijgen om die dierbare zaligmaker Jezus Christus op zijn Via Dolorosa, de lijdensweg, te volgen. En opdat wij tot aanbidding van hem zullen komen. Dat we hem lief zouden krijgen met alles wat in ons is. Omdat hij zoveel zondaarsliefde uitstraalt. Dat wij geen verzet meer kunnen bieden tegen de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Daarom worden we geroepen om op hem te zien. Daarom kunnen we het ook als gezant van Christus wegen niet laten om het nu al te vragen en te zeggen tegen u en jou. Alsof God door ons bade, zegt de apostel Paulus, laat je toch met God verzoenen. Dat kan alleen maar vanwege de prijs van zijn bloed. Geloof het toch dat dit bloed dat nu uit de wonden van zijn rug druipt, hier en nu al. Dat het bloed dat nu langs zijn hoofd sijpelt door de doornenkroon bedoeld is. Om u en jou en mijn zonde weg te nemen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan mogen we er ook bij zeggen, en hoe bevoorrecht zijn wij, dat dat bloed, dat hier langs het hoofd van Jezus sijpelt, dat dit bloed, dat uit zijn rug vloeit, aan u en jou en aan mijn voorhoofd is bevestigd. Uit naam van de drie enige God. Uit naam van de Vader, die zondaren verkiest. Uit naam van de Zoon, die zondaren verlost. En uit naam van de Heilige Geest, die ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leef. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. O, biedt dit dan geen perspectief voor u en jou en mij? Ja, alleen dit. biedt u aan mij perspectief. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hoe zou ik er anders van afraken? Er is geen andere weg dan deze. Het bloed. En notabene zo nabij gebracht. Je kunt het bij wijze van spreken voelen. Ik heb wel eens gehoord dat een ouderling zei. Het bloed van Jezus Christus droogt nooit op. We kunnen het als het ware tastbaar voelen aan onze voorhoofd. En dan eindelijk, na al deze martelpraktijk en bijtende spots, hebben Jezus ook nog geslagen daar met kinderbakslagen, lezen we. Dan is het dus wat Pilatus betreft wel genoeg geweest. En nou is het tijd om die toegetakelde Jezus naar buiten te brengen in de hoop dat al die Joden die daar buiten staan, als ze deze beklagenswaardige Jood naar buiten zien komen, het is toch notabene iemand van hen, dat ze tot één keer zullen komen. Die vrijlating van Barabbas is natuurlijk één grote misrekening geweest. Maar nu, als ze die zwaar mishandelde mens daar zien aankomen met die doornenkroon op zijn hoofd en dat spotkleed aan. Ach, dat zal toch wel de nodige medelijden opwekken. En dan zullen ze hem en Jezus wel met rust laten. Dus Pilatus, die hoopt op deze reactie van de Joden, dat zodra ze Jezus zullen zien, zullen denken, nou, zo is het wel goed geweest. Hij heeft genoeg geleden. Laat hij nou maar losgelaten worden. En met die hoop dus gaat Pilatus Jezus hier tentoonstellen voor deze menigte van Joden en voor de overpriesters die zijn directe beschuldigers waren hier. Kijk, daar komt Jezus naar buiten. Moet je eens goed beseffen, dat is natuurlijk een aanblik geweest, allervreselijkst. Maar dit is nu diezelfde man die ze enkele dagen geleden nog bejubeld hebben, toen hij op het veulen van een ezelin Jeruzalem binnenreed. Ze hebben hem toegejuicht en toegezongen. Ze hebben de woorden van Psalm 118, die we samen hebben gezongen, hebben ze gebruikt daarvoor. Hosanna, gezegend is hij die dan komt in de naam des Heren. Kijk eens, nu komt hij dan naar buiten. Als een bespottelijke koning, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. Hij is niet om aan te zien. En daar rekent Pilatus ook op, dat hun hart week zal worden, dat ze zoveel zichtbaar leed niet langer kunnen verdragen. En daarom zet hij hier Jezus letterlijk te kijk, want dat is wat gebeurt. Hij zet hem letterlijk te kijk met de woorden, ziet de mens. Hele beroemd geworden woorden, met name in de Latijnse taal, ecce homo, zie de mens. Nou, ik zou zeggen, kijk maar. Kijk nu naar de Christus der Schriften. Kijk nu naar de Christus zoals hij u gepredikt wordt. Als er nu nog enig menselijke gevoel bij deze Joden wordt gevonden, ja, nou zullen ze toch wel gaan roepen om zijn loslating. Zie de mens. Pilatus gebiedt dus deze Joden om nu naar Jezus te kijken, zo ellendig en weerzinwekkend hij eruit ziet, met die doornenkroon op zijn hoofd en zijn bebloede gezicht en de spotmantel om. Kijk, ze hebben die open rug van Jezus niet gezien, maar ze hebben wel die van pijn vertrokken man gezien die daar staat. Wat zal die ook in zijn bewegingen belemmerd geweest zijn, nu die zo is gebeukt en geslagen. Nou, zo moet je naar hem kijken. Zie de mens. Dit is nou een mens die hier staat hoor. Wie dit allemaal is aangedaan. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dezelfde pijn die u en ik gevoeld zouden hebben als we zo afgetuigd zouden zijn geworden, voelt hij, ondergaat hij. En dat volkomen onschuldig. Vraag dan deze aanblik van deze mens niet om medelijden. Zal het nou nog niet genoeg zijn voor de Joden? Kijk nou! En dan lijkt het er even op alsof het goed is. Het is stil. En dan ineens klinkt daar geschreeuw. Niet van de menigte. Maar van de overpriesters en hun dienaars. Wat blijkt? Oh nee, hun hart is niet gebroken onder dat wat ze zien. Integendeel, wat blijkt? Hun hart is alleen maar meer vervuld met bloeddorst en met moordlust. Ze schreeuwen het zomaar uit het Griekse grondwoord dat hier gebruikt wordt. Dat lezen we ook in Handelingen 22 bij de Joodse oproerkrijgers tegen Paulus die hun kleren van zich afgooien en stof in de lucht werpen. En zo tegen Paulus schreeuwen, weg van de aarde met zulkeen. Want het is niet behoorlijk dat hij leeft. En van ditzelfde schreeuwen lezen we ook bij de twee bezetenen uit Matthäus 8 die uit de graven kwamen. En zeer vreed waren, staat er dan. En ook tegen Jezus begonnen te schreeuwen. Nou, die overpriester, die schreeuwen hier als het ware, als bezeten mensen. Bezeten van haat en bloeddorst. Schreeuwen ze. Ja, schrik niet, hè. Kruisen. Kruisen, kunt je voorstellen. Overpriesters, dienaren van God. Die bestemd waren om de dienst der offeranden. Uitoefenen. Keer op keer weer. Al die offers die heen wezen naar die man die hier nou staat. Volkomen verblind door de haat en de afkeer jegens Jezus. Kruis hem. Kruis. Al die geestelslagen zijn niet genoeg. Dat spotkleed, het moet uit, hij moet naakt aan een vloekhout hangen. Iedereen moet hem in zijn schande zien. Zo alleen willen ze deze mens zien als een gevloekte, hangend tussen hemel en aarde. God wil hem niet hebben en de mensen willen hem niet hebben. Dat willen zij en dat alleen. Daarom die schreeuw uit de grond van hun hart. Kruisen, kruisen. Nou, Pilatus heeft niet geweten wat hij hoorde. Dat ging door merg en been. Een Jood die schreeuwt om een Jood te kruisen. Ja, dat is onbestaanbaar. Want die kruis, dat was een gevloekte dood. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Oh, wat hadden ze zich tegen die kruisigingen verzet. De zware misdadigers werden ook onder de Joden, door de Romeinen gekruisigd. En dat waren echte grote misdadigers, moordenaars en terroristen. Die werden gekruisigd. Misdadigers van het zwaarste soort. En nu schreeuwen deze Joden om die dood voor Jezus. Voor een kind van Abraham. Een Jood die moet sterven aan een vloekhout. Ach, die heidense rechter, Pilatus, die mag gebieden wat hij wil, ziet de mens. Deze mens willen ze niet zien. Deze mens die moet voorgoed en voor altijd uit hun gezichtsveld verdwijnen. Zie de mens. Nooit meer Jezus zien. Kruis hem. Zie de mens. Nooit meer Jezus horen. Kruis hem. Kijk dat Pilatus hier Jezus als mens ziet. Dat is begrijpelijk, die man die wist niet beter. Er staat hier een man voor hem van vlees en bloed. Maar die Joden, die wisten het. Hoe vaak had hij niet gezegd dat hij de Zoon van God was. Gezonden door de Vader om de wil van de Vader te doen. Maar weet u, juist om dit getuigenis van Jezus dat hij Gods Zoon was, hebben ze hem tot godslastering veroordeeld. Tot de dood veroordeeld wegens godslastering. Ze hebben hem onder ede geplaatst voor de Joodse raad. Ik bezweer u bij de levende God, of dat gij zijt, de Christus, de Zoon van de levende God. Gij zegt, ja, dat ben ik. En zegt Jezus er dan bij, en van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht Gods. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Wat denkt u ervan? Hij is des doods schuldig. Nou, nu moeten we allemaal uit dit lijdensevangelie een les leren. En dat is deze. Dat wij de schuld, en dat is eeuwenlang door de christelijke kerk volgehouden, dat wij de schuld niet zouden schuiven op de Joden. Zeker. Zij hebben Jezus laten kruisen. Maar laat ons nooit vergeten waarom dit moest gebeuren. Om de zonde van de wereld weg te dragen. En waartoe dit moest gebeuren. Om op 17 maart 2019... in de kerk van de hervormde gemeente van Sirjansland op dit lam gewezen te worden. Dat hij de zonde van de wereld, dat wil zeggen, ook mijn zonden en ook jouw zonden en ook uw zonden. Want dat wil de Heilige Geest nu bewerken. Dat door de prediking van dit lijdensevangelie wij daartoe gebracht worden om op dat lam van God te zien, zodat wij mogen geloven, want dat is wat er dan gebeurt, dat hij mijn zonden heeft weggedragen. En wel zoveel komen. En wat een boodschap is dat, gemeente. Dat de Heer nooit meer op u of jou of mij toornen of schelden zal. Dat die zonden geworpen zijn in een zee van eeuwige vergetelheid. Die verzoening, die vergeving van zonde is zo volkomen. Catechisme zegt het zo bijzonder schoon. Alsof ik nooit geen zonde gehad of gedaan had. Ja, als had ik al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dat is toch niet te geloven. Nee, daarom heb je ook zo de hulp van de Geest nodig. Want anders dan ga je straks weer naar huis met de gedachte van, nou ja, het was wel aardig, maar. Nee, dit woord wil geloofd worden. Daarom wordt het u en jou gepredikt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. Oh, weet je wat nou de natuurlijke reactie is van u en mij op dit evangelie? Nou, dat heeft Jesaja al gezegd in Jesaja 53. Dat is dat hoofdstuk waar Christus als het ware voor je ogen gekruisigd wordt in het Oude Testament. Maar wat gaat hij dan zeggen? Waar begint hij dat hoofdstuk mee? Dat is natuurlijk veelzeggend. Wie heeft onze prediking geloofd? Maar hij preekt wel. En zo mogen we er ook in staan, gemeente. Ach, wij zaaien altijd op hoop. Dat moet u van mij geloven. Ik ga nooit zondags van huis met de gedachte, nou het zal toch wel weer niks worden. Nee, het is het woord. Ik heb het nog in de wandelgangen net zojuist nog gezegd. Dat woord dat keert nooit ledig tot God weer. Het zal doen hetgeen hem behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Maar datzelfde hoofdstuk zegt, als wij hem aanzagen, kijk, dan komen wij in beeld. Hè? Dat is nou de mens die ook gekend moet worden in het leven des geloofs. Dat zijn wij zelf. Die levende kennis van Christus heeft ook alles te maken met de levende kennis van jezelf. Wie jezelf voor hem bent. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we begeerd zouden hebben. Dat is toch ook begrijpelijk. Als je zonder geloof naar iemand kijkt, die haast niet meer kan lopen en daar met een doornen kroon en een purperen kleed als een spotkoning naar buiten wordt geleid. Dan ben je toch geneigd om je hoofd van hem af te draaien. Nou, dat staat nou precies in de Bijbel. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En wij staan er dan. En dan hebben we het dus over onszelf. En wij hebben hem niet geacht. Zie de mens. Nou, misschien dat je nu anders naar Jezus kijkt. Want dat hij daar zo ellendig en jammerlijk voor de ogen van deze menigte wordt gesteld, heeft alles te maken met u en mijn zon. Dit is nog maar het begin. Kruisen. Hij moet naar het kruis nog even. En dan hangt hij daar tussen hemel en aarde. En dan gaat Jesaja dit zeggen. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, dit woord wil alle ongeloof en verzet en vijandschap breken. Bij u en bij jou en bij mij. Kijk nou toch eens goed. De straf die ons tevreden aanbrengt. Was op hem. Ben je blij met zijn evangelie? Ben je er blij mee? En door zijn striemen is ons genezing geworden. Al zou je maar een kruimeltje geloof hebben. Al zou je maar een geloof hebben als een mosterdzaadje, terwijl ik is het kleinste der zaden. Zal ik je wat verklappen? Dan raak je niet op hem uitgekeken. Daar krijg je nooit genoeg van. Kun je begrijpen dat je in een preek gaat verlangen om te zeggen, oh, dat ik nou hem mag horen. Dat is de stem van mijn liefst. En dat ik nou hem mag zien. Zulkeen is mijn liefst. Alles wat aan hem is. Is gans begeerlijk. O, dan zul je ook belijden. Wie hij voor u en voor jou is. En voor mij. Gij zijt de Christus. De Messias die beloofd is, de gezalde des Heren, de Zoon van God. En weet je wat Johannes dan zo mooi, dat is diezelfde schrijver die ons dit evangelie heeft overgeleverd. Die zegt het zo. Wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, die is uit God geboren. Dan zijn we wedergeboren mens. O, wat heerlijk. En weet je wat nou het wonderlijke is? Het is tegelijkertijd ook erg dat wij meestal allemaal gaan zitten kijken hier van binnen of we wederom geboren zijn. Allemaal kenmerkjes opzoeken. En dat gaat niet goed, hè? Nee. Nou, daar moet je nou van genezen worden. Weet je wie daar ook van genezen is geworden? Misschien hebt u wel eens van hem gehoord, Kolbrugge. Kolbrugge die zegt, de kentekenen van de wedergeboorte zoeken we steeds in onszelf. Maar op die wijze kan deze waarheid niet bij ons leven. Het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. O, zegt Kobrugge, die gruwelijke zonde, dat wij de grond van onze zaligheid niet daarin willen leggen dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij voor ons ellendige mensen aan de rechterhand van God zit. Deze zonde, dat wij dit nu maar niet willen geloven. En dit zij u tot grote troost gezegd. Als ik zulke dingen lees, dan denk ik, o God, wat heerlijk dat ik dit mag lezen. Deze zonde, dat wij dit nu maar niet willen geloven. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Heeft Jezus onze Here verzoend. En daarom laat ons maar in deze belijdenis volharden. Daarom kan ik en wil ik niet anders spreken, ook vanmorgen. Dat deze Jezus, die ons zo voor de ogen is geschilderd vanmorgen, de Christus, de Zoon van God is. En dat u en mijn zaligheid daarmee staat of valt. Wij preken u Christus, de gekruisigde. Ja, wat meer is. Die ook opgestaan is van de doden. Die ook ten hemel is gevaren. Die nu mag zitten aan de rechterhand van de hemelse Vader. En die nu ook voor ons bidt. Had je nou toch niet verwacht van die overpriesters dat ze ziende op deze Christus door de knieën zouden gegaan zijn. En gezegd hebben, o God, hoe zijn we toch zo blind geweest. Ziende op deze Christus mag het, en we gaan het straks ook zingen hoor. Zo leeft, mag het klinken, zo leeft die vorst altoos, zo leeft die eindeloos. Daartoe heeft God dat volk der Joden voor zich geformeerd. Juda betekent Godlover. Dit volk heb ik mij geformeerd, opdat ze mijn lof zouden verkondigen. En dat is ook gebeurd. Moet je zien wat een verschil. Eerst daar gezongen hebben, toen hij op dat veulen reed. En nou zich, zei ik het maar berijmd, gezegend, zo hebben wij het gezongen. Gezegend, zei de grote koning. Gezegend wil letterlijk zeggen, goed spreken van de Heer. Goed spreken van de Heer Jezus. Gezegend, zei de grote koning, die tot ons komt in s Heere naam. Wij zegenen u uit s Heere woning. Wij zegenen u al te samen en niemand uitgezonderd, hè. Al te samen. De Heer is God, door wie we aanschouwen het vrolijk licht naar bang gevaar. O, dat is aan de orde geweest. En nu, kruis hem, kruis. En weet je wat nu zo wonderlijk is? Dat terwijl Jezus hier staat, en terwijl ze roepen om zijn kruisiging, ze schreeuwen als bezeten, hebben we u zojuist gezegd. Weet je wat Jezus gezegd heeft? Nou, in zijn lijdensaankondigingen. Ik zal het woordelijk voorlezen wat hij gezegd heeft. Ziet, zegt hij tegen zijn discipelen. Hij zoekt het gewoon op. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren. Nou, wat gebeurt hier? Om hem te bespotten. Om hem te geeselen. En te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Nou. Dus alles wat hier gebeurt is precies zoals Jezus dat heeft voorzegd. Meerdere keren zelfs. Nou, en dan dat vreselijke gekrijs van die overpriesters daar en die dienaren. Pilatus wordt woedend daarvan. En met grote ergernis en sarcasme, want hij weet heel goed dat dat onmogelijk is. Ze hebben het zelf net gezegd. Het is ons niet geoorloofd om de doodstraf toe te passen. Wij hebben die bevoegdheid nou eenmaal niet van jullie. Want ze wilden natuurlijk wel de doodstraf doen, maar dan kon dat bij de Joden alleen door steniging.
Maar dan moesten ze gaan vragen bij de rechterlijke macht van de Romeinen, in dit geval bij Pontius Pilatus, dat en dat is er gebeurd en mogen wij hem of haar stenigen. En dan moest kijken wat die Pilatus doet. Zo heeft hij het gehad met die Joden. Nou, neem hem nou zelf en kruis hem. Kijk, en zo wil hij de handen van Jezus aftrekken. Hij wil er niks meer mee te maken hebben. Hij weet heel goed dat Jezus onschuldig is. En toch heeft hij hem laten geeselen en laten martelen. Om die Joden dan toch maar zo'n Jezus voor ogen te kunnen stellen. Van kijk eens wat er allemaal gebeurd is inmiddels. Om jullie tevreden te stellen. En dan nu dit. Hij is er helemaal klaar mee. Neemt hem dan maar, zegt hij. Ja, maar dan. Dan gaat de menigte zich er ook mee bemoeien. Dan hoeven die overpriesters niet alleen meer om de kruisiging van Jezus te vragen. Nee, ze zeggen, wij hebben een wet. En volgens onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Kijk, ze voelen natuurlijk haarfijn aan hoe deze Pilaten zijn beschuldigd van hun boosaardige en onrechtvaardige vervolging van Jezus. Maar, ach, wat weet die domme heiden van hun heilige wetten. Vandaar dit antwoord. Wij hebben een wet. En wat een genade is dat ze een wet hebben. Dat is die heerlijke omtuining die God heeft gegeven om dit volk tegen de zonde te bewaken en te bewaren voor de zonde. We hebben daarvan gezongen naar de lezing van die heilige wet des Heren. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in hun wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft. Nou, hem prijs. Nu met deze wet die God aan zijn eigen volk heeft gegeven, moet nu Gods zoon gekruisigd worden. Pilatus, vindt u naar uw heidense wetten deze godslasteraar, want het is die, niet schuldig? Naar onze wet is hij dus doodschuldig, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, zeggen ze. Dat wil zeggen, daar heeft hij zich geheel ten onrechte voor uitgegeven. Ja, weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft het zelfs onder ede verklaard. Hij heeft meineed gepleegd en hij heeft God gelasterd. En daarom moet hij sterven zoals onze wet dat leert in de heilige boekrol van Leviticus. Wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. De ganse vergadering zal hem zeker stenigen. Oh, het is toch wat. Dat ze zich nu beroepen op de wet van God om de Zoon van God te doden. Zo verblind zijn ze in hun haat en vijandschap tegen Jezus. En dan, ja, dat slaan ze maar over, hè. Ze moeten hem stenigen, dat staat letterlijk in de Bijbel. Dat woord hadden ze van de Heer. Nee, als het om Jezus gaat, dan de kruisdood. Er past voor deze vloeker en godslasteraar maar één dood, en dat is de vervloekte kruisdood. Maar alweer, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. O, dat is dus ook niet buiten u en mijn zonden omgegaan, gemeente. Wil dat toch bedenken? Ik kan het niet genoeg benadrukken en onderstrepen. U en mijn zonden maakten het noodzakelijk dat hij aan het kruis zou sterven. De Heidelberger Catechismus, een van onze belijdenisgeschriften, vraagt: heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Antwoord: jazeker. Dit is een geloofsbelijdenis. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Waarom moest hij nou gekruisigd worden? Was dat nou nodig? Had dat nou niet met een andere dood afgekund? Nou, die kruisdood was nodig. Ja. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, daarom die kruisdood, vanwege die vloek op u en mij, dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis bij God vervloekt was. Daarom gaat hij naar het kruis. Zo alleen is deze gekruisigde Christus voor u en mij de enige en volkomen zaligmaker, die met zijn zoen en kruisverdiensten ervoor gezorgd heeft dat die God mijn zaligheid is en blijft. O, daarom, als hij hangt aan het kruis en hij weet dat alles wat er bij God te doen was om u en jou en mij zalig te maken, toen hij wist, Heere, nou kan u niets meer op welke zonde dan ook tegen hebben, die gans hulpeloos naar mij toe komt, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Nou, als hij dat weet, dat dat gebeurd is, dat aan het recht van God voldaan is, zodat er genade op grond van recht verleend kan worden, dat het waar gaat worden dat vijanden met God verzoend worden door de dood van zijn zoon. Dat is wat. Geen lieve mensen of mensen die ze ernstig menen. Nee, vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Ach, kind van God, zeg het nou eens. Wat was er nou nodig om de vijandschap te breken in u en jou en mijn leven? Zijn zondaarsliefde. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest ook dood en helle niet, want die God is onze zaligheid in Christus Jezus. Wie zou die hoogste majesteit, ja, is de koning der Joden, hoor, het staat boven zijn hoofd geschreven. En wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. De koning van de godlovers. En wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Zie je wel, daar heb je. Dan komt die godlover in zijn volle glorie openbaar. Die God, kijk maar hoor. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan, hij wil, hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Zingen wij Psalm 68. Het tiende vers, Psalm 68, vers 10.
gemeente, en wij denken in onze voorbeden aan de heer Kiewiet, die afgelopen donderdag is opgenomen in het ziekenhuis. En het ziet er naar uit dat hij maandag weer naar huis mag terugkeren. Laat ons danken en bidden. O Heere, wat een rijkdom van genade hebt u willen openbaren. U hebt ons op uw zoon doen zien, ontluisterend om hem zo toegetakeld te aanschouwen. Ja, tenslotte aan het vloekhout der schande. Maar wat een troost dat hij het alles had voorzegd dat het gebeuren zou. Opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en gelovende. Als een doorgaand werk het leven zouden hebben in zijn naam. O, wat bent u nabij gekomen, Heere. En geef dat we op hem hebben mogen zien. En als het er niet van gekomen is, dat dit woord ons niet meer zal loslaten. O, doe ons toch beseffen dat er buiten deze Jezus geen leven is. O, wat kunnen we het op vele plaatsen zoeken in de wereld. In ons werk. In ons gezin. Maar er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke we zalig moeten worden. O, dat dan deze naam voor ons zoet zal zijn of zoet zal worden. Die naam. Zo heilig, zo groot en zo goed. Heren, wij danken u voor alles wat u hebt willen schenken. En wij bidden om uw onmisbare zegen daarover. Voor nu en in de toekomst. En zo mogen wij uw gemeente aan u bevelen, zo zij vanmorgen in uw huis was, jong en oud. Luisterend naar de bediening der verzoening, wat een zegen, heren. Dat u dat werk nog voort doet gaan, ook in de gemeente van Sirjansland. We mogen ook onze vriend en broeder, dominee Pronk, aan u bevelen en zijn gezin. Zegen hem in zijn bediening, met de genade dat hij zijn werk weer heeft mogen opvatten. En als een dienstknecht van u, o Heer Jezus Christus, zijn roeping mag vervullen. En geef dat het ook niet al zuchtende hoeft te gebeuren. Maar dat het een vreugde mag zijn om gezant van Christus wegen te zijn. O Heere, wie zijn wij? Mannetjes uit het stof rezen, zondaren en nochtans behaagt u het om door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. We mogen u bidden voor de heer Kiewiet. U hebt hem in het leven willen sparen en bewaren. Wat een snelle ingreep mocht er plaatsvinden in zijn leven. En u wilde het tot hiertoe rijkelijk zegenen. Zelfs zo dat hij morgen waarschijnlijk weer naar huis mag. Heer, we danken u daar hartelijk voor. En wij bidden u of dat zijn hart ook vervuld mag zijn. Of worden met heilbespiegelingen. Die het schoonste lied van deze koning zingen. Koning Jezus, de koning van de godlovers. Laat ieder dan zijn naam en goedheid prijzen, verhogen uw majesteit. Heren, we mogen u bidden voor de nood van de wereld. Wat een geweld vindt er toch plaats door oorlog. In deze week ook wel bijzonder in de aanslag in Christchurch. Kerk van Christus. Herinnerend aan de christelijke oorsprong van dit land. O, wat hebben zich vele christenen gevestigd in de loop der eeuwen. En dan dit. 50 mensen
op eenmaal weggemaaid uit het leven. Door een gestoorde man. O God, het kan alles gebeuren. En wij komen u bidden voor alle nabestaanden. Hoeveel zijn er niet in diepe rouw gedompeld door dit gebeuren. Meerdere uit hetzelfde gezinnen weggerukt uit het leven. O God, u bent de enige die in de ware troost kan voorzien. En daar komen we ook om bidden, Heere. Ach, u hebt het zo treffend verwoord in uw rondwandeling op aarde. Ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. En zo mogen we het alles in uw handen leggen. Heren, we bidden u voor uw bondsvolk Israël. Wil ook dit volk naar uw belofte gedenken. Dat volk dat u zich voor uzelf hebt geformeerd, opdat ze uw roem en lof zouden vertolken. Heren, mag dat ook gebeuren uit naam van die gezegende koning die ook tot hen is gekomen in uw naam. Opdat we samen dat loflied mogen aanheffen. Wij zegenen u. Uit Heere woning. Wij, heid en joden. Al te samen. Wij danken u voor wat u gaf. Vergeef ook het tekort, het zondige wat er was. In spreken en in luisteren. Wees ook met uw gemeente deze dag. Ook als vanavond andermaal uw woord verkondigd zal worden. Wij vragen het u alles. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 21, de versen 3 en 7. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En ook het zevende, de koning rust op uw trouw.
Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.